Chris en aan Maarten. Heel bijzonder dat ze er nu weer zijn en daar zijn we ook heel dankbaar voor. Verder kunt u de mededelingen gewoon lezen op het mededelingenblad. En de bloemen, die gaan dit keer naar zuster Pruisje en die worden door zuster Middel gebracht. Die had geruild met Jaap. Goed, dan wens ik u nog een fijne dienst. En ga graag naar u luisteren.
Ook ik wil u natuurlijk allemaal hartelijk welkom heten. Fijn dat we zo op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van onze Heer en Heiland, samen mogen komen om hem te loven en te prijzen.
Goedemorgen, broeder.
Het is voor mij een beetje vreemd, want ik ben hier wel een aantal keren geweest, maar dan zat ik daar en dan stond mijn schoonvader hier. Ja. Dus weet u gelijk, ik ben de schoonzoon van Bouke en Jacco Hofman. Ik stel voor dat we de dienst beginnen door staande, voor zover u dat kan natuurlijk, te zingen lied 378. En daarna willen we tijd hebben van stil gebed. Lied 378. Aanschouw de schepper van het heelal. Zullen we een moment... Zo aan het begin van deze dienst willen we met elkaar belijden dat onze hulp en onze verwachting is gericht op U, o Heiland. U die ons eeuwig heil verwierf. Wilt U ook deze dienst ons zegenen? We geloven en belijden met elkaar dat U ons geschapen hebt, dat U de schepper bent van al wat is en dat U trouw houdt aan uw schepping en uw woord zal volvoeren tot het einde toe. Broeders en zusters, ik mag u groeten met de woorden van de Heere. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. U mag gaan zitten. Willen we deze dienst ook voortzetten met het prachtige lied 420. Zo lief had God de wereld. En ik heb geleerd, daar mag je ook je eigen naam voor invullen. Zo lief had God de wereld.
Thank you.
wil u lezen uit Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Die prachtige verzen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn Zoon, van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Lied 18 is daar een antwoord op en die wil ik ook met u zingen. U heb ik lief, o Heere God, mijn sterkte, mijn rots en mijn vesting, u die mij bevrijdt, mijn God en mijn steenrots, bij wie ik mag schuilen, mijn schild, mijn bolwerk in de felle strijd. Lied nummer 18 en we zingen daarvan vers 1, 2 en 9. Ik wil u lezen uit Hebreeën, voordat we met elkaar gaan zingen, lied 348. En dat zingen we in overgang tot ons gebed. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat Hij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die belooft, is getrouw. Laten we met elkaar zingen, lied 348, Heer, ik kom tot U. U daarin voorgaan. Almachtig God en liefdevolle Vader, hier de reden waarom wij hier bij elkaar zijn, is omdat we in het volle geloof aanvaarden dat U al onze zonden vergeven hebt in het bloed van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, duizendmaal dank daarvoor. Vader, dank U wel dat U ook de zonde die aan ons vastkleeft en die zo met ons meegaat, Heer, door dat leven heen waar we zo moeilijk van afkomen, Heer, dat U ze elke keer weer wil reinigen. En dat we zo heilig voor U mogen verschijnen in het gebed. Heere, we zijn U dankbaar dat we Uw eigendom mogen zijn, gekocht door het bloed van Uw Zoon. Dat we eigen mogen zijn in Uw huis. U mogen ontmoeten, met U mogen leven. Heere, dank U wel daarvoor. En we belijden ook, Heer, dat het op grond van Uw genade is dat wij zo elkaar ontmoeten in deze setting. Want uiteindelijk zijn we hier en ontmoeten we elkaar omdat we U mogen kennen als onze Verlosser. En op grond van die genade, Heer, willen we u duizendmaal dank zeggen. Dank u wel dat u ons kent. Heer, dank u wel dat u onze ziel kent, soms zo onrustig. Soms zo dankbaar en blij. Maar soms ook terneergedrukt. En dank u dat we zo ook onze ziel voor u neer mogen leggen. Heer, bescherm u ons. In een wereld waarin er zoveel gebeurt. Waarin er zoveel verleidingen op ons afkomen. In het bijzonder bidden we dat ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Heer, wilt u ze beschermen en behoeden. Wilt u uzelf ook aan hen bekendmaken als ook hun verlosser. Dat ook zij geheiligd mogen worden door uw bloed. U mogen kennen als hun schepper, als hun leidsman, als hun Heer. In het bijzonder bidden we voor hen die zo vastzitten hier in deze wereld. En Vader, misschien zijn onze woorden niet genoeg. Maar dank u wel dat u uw kinderen wereldwijd roept om van u te getuigen. Heer, en dat ze het mogen horen en hun hart ervoor mogen openen. Want het is genadetijd. Dank u wel voor de tijd die u geeft. Zo dragen we de zendelingen aan u op die wereldwijd erop uitgetrokken zijn. Heer, in navolging van uw opdracht. Om het evangelie te verkondigen op plaatsen die soms moeilijk zijn. Eenzaam. Wilt u ze beschermen en behoeden. Maar bovenal zegenen, Heer, in het werk wat ze doen. Wilt u harten openen, ook op die plaatsen. Heer, we willen u bidden voor de vervolgde kerk. De mensen die op grond van hun belijdenis moeite, verdrukking, afwijzing hebben te verdragen. Wilt u ze krachtig maken, Heer? Dank u voor hun getuigenis, dat u die kracht ook geeft. Die uitredding geeft. In soms zulke benauwde situaties. Dank u voor hun getuigenis van uw kracht. We willen u bidden, Heer, voor de zieken. Misschien ook in deze gemeente. We dragen hen aan u op, o Heiland. En als het uw wil is, wilt u hen dan ook weer genezing schenken. Zegen de medicijnen die we tot ons nemen. Heer, en ik bid u zo dat we niet ons vertrouwen stellen in die medicijnen, maar in de zegen die u daaraan verleent. We willen u bidden voor uw volk Israël. Dank u dat de dag zal komen dat u daar terugkomt en dat de vrede van Jeruzalem wereldwijd geproefd en gesmaakt zal worden. Omdat de vredevorst zijn plaats in zal nemen, u, o Heer Jezus. Maar zolang als dat nog niet gebeurt, heeft uw volk veel druk te doorstaan. Maken ze ook soms moeilijke en onverstandige keuzes, zodat de haat van de wereld steeds meer groeit. Heer, ter wille van uw volk, wilt u die dagen van moeite inkorten en terugkeren. Als de koning der Joden. Heer, we bidden u voor de oorlogen in deze wereld, in het bijzonder ook Oekraïne. Ook daar zijn uw kinderen. Ook daar zijn mensen van uw volk, Israël. Heer, het is een onbegrijpelijk iets in deze tijd, zo dicht bij huis. Maar dank u wel dat het u niet uit de handen loopt. Ook al begrijpen we die dingen niet. Heren, maar u hebt het in de hand. En we bidden u dat daar ook de rust en de vrede spoedig zou mogen weerkeren. En dat we ook door dit alles mogen zien, Heer. Uw komst is nabij. We bidden u voor de honger in de Afrikaanse landen. Wij kunnen het ons niet voorstellen wat het is. Maar wat moet het moeilijk zijn als je je kinderen geen eten kan geven? Wat moet het moeilijk zijn om in die omstandigheden te verkeren? Heere, wilt u ook daar aanwezig zijn? Mensen roepen om onder uw vleugelen te schuilen. Heere, mocht het uw wil zijn dat er regen mag vallen. Heer, zodat de nieuwe oogst niet verloren zal gaan. We bidden u voor uw gemeente, voor onszelf. Als we uw woord openen, Heere, dat we uw stem mogen horen, bemoedigd mogen worden, u mogen ontmoeten als de levende God. Zegen zo uw woord, niet alleen hier, maar wereldwijd waar uw gemeente samenkomt. En dat het de uitwerking mag hebben, Heer, dat u de lof en de eer mag ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u het woord openen in Lucas 24. We lezen dan vers 36 helemaal tot aan het eind, vers 53. Lucas 24. Vanaf het 36e vers. Ik ben het vergeten te zeggen, maar ik lees uit de herziene Statenvertaling. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoge bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wat was er veel gebeurd in een korte tijd? De discipelen hadden zo gedacht dat met de Heer Jezus ook de komst van het koninkrijk zou komen. Ze hadden gedacht, nu komt er een keer in het lot van Israël. Nu komt het moment dat vrede en vreugde wereldwijd zal komen, omdat Jezus de koning zal zijn die beloofd is. Ze hadden zijn wonderen gezien. Ze hadden zijn woorden gehoord. En dat wekte grote verwachtingen. Maar toen kwam plotseling dat moment. Daar in die hof van Gethsemane. Toen de Heer Jezus gevangen genomen werd. En hij werd gekruisigd. En stierf aan het kruis. Ach. Daarmee was hun verwachting weg. De teleurstelling vulde hun hart. Hoe kon dat toch allemaal? Was het waar? Is Jezus verleden tijd? Op de derde dag kwamen de vrouwen terug van het graf. En ja, ze hadden gezegd dat Jezus was opgestaan uit de dood. Ach, die arme vrouwen. Overmand door emoties. Ze namen het hun niet kwalijk. Maar nu waren er net mensen, twee mannen, uit Emmaus teruggekomen. Het gedeelte wat hieraan vooraf gaat. En vol vuur en met een brandend hart hadden ze verteld dat ze de Heer Jezus hadden ontmoet. Dat ze met hem hadden gesproken. En dat hij het woord had geopend. En dat ze begrepen dat de Heer Jezus moest sterven als de Messias, de koning der Joden. En dat hij zou opstaan uit de dood. Vol vuur en enthousiasme. En nu waren die mannen net het huis uit. En we lezen in Johannes 20, vers 19, dat ze de deuren goed op slot draaiden. Uit angst voor de Joden. Want ja, stel dat ze hen herkenden, die fanatieke Joden. Wat zou er dan met hen gebeuren als ze herkenden als de volgelingen van Jezus? Dan lezen we in de tekst. En toen zij over deze dingen spraken, de dingen die ze gehoord hadden van de Emmausgangers. Toen stond Jezus zelf in hun midden. Vol vertwijfeling misschien spraken ze erover. Zou dat kunnen? Na 3 dagen? Dat is toch onmogelijk? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Wat is het toch een wonder van genade. Dat de Heer Jezus ze opzoekt. Zelf het initiatief neemt om aan die discipelen die zo twijfelden, die zo teleurgesteld waren, terwijl ze toch anders hadden moeten weten, dat hij hen opzoekt. Dat hij de discipelen opzoekt die hem in de steek hadden gelaten, in de hof van Gethsemane. Er was er volgens de schriften maar één die bij zijn kruisiging was, Johannes. Die discipelen die hij 3 jaar lang had onderwezen. En de Heere zegt niet, nou ik heb 3 jaar in ze geïnvesteerd. Het heeft dus helemaal geen zin. Laat maar. Nee, juist dan in hun vertwijfeling zoekt de Heere hen op. Neemt het initiatief en spreekt tot hen. En hoe? Tegenover hun angst en vertwijfeling begint de Heer Jezus met het bekende Joodse woord shalom. Vrede zij u. Nou, en je zou denken dat de discipelen achterover vielen van dankbaarheid. Hè, en dat ze, maar dat is niet zo. Moet u maar eens kijken wat er staat. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En dachten dat ze een geest zagen. Ze verwachten helemaal niet een opgestane heiland. Ze hadden geen verwachting. Bovendien, de deuren zaten toch op slot. En daar staat de Heer. Midden in hun vertwijfeling, ongeloof en angst. En de Heere komt ook daar in hen tegemoet. We lazen het al. De Heer Jezus zegt, kijk maar naar mijn handen, naar mijn voeten. Je kan het zien dat ik het ben. En dat doen ze ook. En als ze dan, zoals het er staat hier, en toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei hij tegen hen, nou, heb u niks te eten? En de Heere eet wat. En dan kunnen ze duidelijk zien dat de Heer Jezus geen geest is, maar daadwerkelijk is opgestaan. En je zou kunnen denken, hiermee stopt de geschiedenis. En juist dat de geschiedenis verder gaat, dat raakt mij zo. Want weet u, het is niet genoeg dat ze zien. Tjonge, de Heer Jezus is dus echt. Hij is dus opgestaan uit de dood. Dat is niet genoeg. Dat geloof zoekt de Heer Jezus niet. En daarom gaat die geschiedenis verder. En heeft u en mij zoveel te leren. Want er staat, hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en in de psalmen. Het volk, of de discipelen moesten weten wat de Heere God had beloofd in zijn woord. Ze moesten hun geloof verankeren in het woord van God, in zijn belofte. Want die gingen nog verder dan de opstanding van de Heer Jezus zelf. Ze moesten zien wat het plan van God was, die geen vreugde heeft in één persoon die verloren gaat, maar die vreugde heeft in iemand die tot bekering komt en eeuwig leeft. Ze moesten beseffen wat de diepgang was van zijn opstanding. En dat stond verankerd in de belofte van de Heere God. Misschien nam de Heer Jezus ze wel mee naar Genesis 3, waarin de moederbelofte staat, dat de slang, de duivel, de kop vermorzeld zou worden door een nakomeling van Eva. Ook al zou die slang nog zijn volle gif in de hiel van de Heer Jezus spuiten. Misschien nam de Heer Jezus ze wel mee naar Genesis 22. Daar waar de Heer zegt, ik zal zelf voorzien in een brandoffer. En zo spaarde hij Isaaks leven. Op diezelfde berg stierf de Heer Jezus, plaatsvervangend voor de zonde van hen, van u en van mij en voor alle die geloven in het woord van God. Misschien nam de Heer Jezus ze wel mee naar Jesaja 50, waar staat dat de Messias moet sterven. Of naar Jesaja 53, een voor ons zo bekend hoofdstuk, waarin staat dat de Heer Jezus al onze zonden op zich nam, zodat wij genezen mogen zijn van al onze zonden, gered mogen wezen. Och, de schrift staat er vol van. Misschien nam de Heer Jezus ze wel mee naar Daniël 9, vers 26. Die herder die aan het eind van de 69ste jaarweek zal sterven, zonder dat hij het verdiend heeft. En nam hij ze wel mee naar die 70ste jaarweek, waarin alles wat niet is overeenkomstig zijn wil, zal moeten buigen voor zijn gezag als de koning der koningen. Misschien nam de Heer Jezus ze wel mee naar de herder uit Ezechiël 34, die uiteindelijk zijn volk zal leiden in vrede. De schrift staat er vol van. En weet u, dan staat er in vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Misschien 1000 keer gelezen. Maar nu werd het persoonlijk voor hen. Nu hadden ze inzicht in het plan van de Heere God, hun schepper. Hun God. En zagen ze de diepgang van het offer van de Heere Jezus, die stierf in hun plaats. En niet alleen voor hen, maar voor een ieder die geloven wil. Jood en heiden, zoals de Heere God altijd heeft gewild. Misschien beseften ze nu de diepgang. Ja, nu beseften ze de diepgang. Dat de Heere God hen over zou zetten uit hun duistere bestaan, waarin de zonde heerst en waarin het einde het oordeel ligt, naar het licht van zijn Zoon, te leven met hem tot in eeuwigheid en te weten, ja, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, want de Heer Jezus heeft de dood en de macht van Satan gebroken en zal ten volle over hem triomferen. De schrift ging open en dan zie je al gelijk dat dat een uitwerking heeft, ook op hun gemoed. Maar eerst lezen we nog vers 46. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Want God had het beloofd. En als God iets belooft, dan zal het ook gebeuren. En zo is het ook gebeurd. Want God regeert en bestuurt. En in vers 47 lezen we dan verder. En in zijn naam moet er onder de volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Nu ze vanuit de schrift begrijpen dat ze het eigendom zijn van de Heere God gekocht en betaald. Dat er geen scheiding meer is tussen de Heer en hen vanwege de zonde. Maar ze volle toegang hebben tot Gods troon. Nu ze begrijpen dat de zonde en de dood is overwonnen door hun heiland. En dat ze elke dag opnieuw mogen leven vanuit zijn genade. De hoop en het uitzicht die dat geeft tot in de eeuwigheid. Nu ze beseffen dat zij mogen behoren tot Gods bruidsgemeente voor de Heer Jezus. Nu komt het ook dat ze daarvan mogen getuigen. Voor alle mensen. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Juist omdat hun geloof verankerd was op Gods belofte. Konden ze Gods belofte uitleggen voor de mensen om hun heen. Ze mochten eruit leven en ze mochten eruit delen. Ze mochten verankerd zijn, vaststaan, zoals het Griekse woordje pistos, geloven, betekent. Vaststaan in Gods belofte. Wij zingen dat ook. Ik sta vast in de belofte van mijn Heer en God. En dat geeft kracht, dat geeft moed, ondanks je omstandigheden. Want die waren eigenlijk voor de discipelen niet veranderd. Die fanatieke Joden waren er nog steeds. Door het geloof, zegt Hebreeën 11. En dan noemt hij een aantal op. Die door het geloof stappen in hun leven durfden zetten. Op grond van het geloof in de belofte van de Heere God. Denk u alleen maar aan Abraham. Die zijn stad achter zich laat, zijn familie achter zich laat. En op weg gaat naar een land dat hij niet kent. Omdat hij hem die sprak, gelooft. Door het geloof mogen wij getuigen voor de mensen om ons heen. Niet vertrouwend in de daad of in de spraakkracht die we hebben. Maar we mogen getuigen van de kracht en het leven wat in Gods woord zit. Wat verankerd is in zijn woord. Daarvan mogen we getuigen. Een bron van vreugde en hoop op grond van Gods belofte. En we zouden hier kunnen stoppen. We zouden kunnen zeggen van nou, dit is een prachtige boodschap. Maar de boodschap gaat verder en brengt ons ook bij komende donderdag. Want dan zegt de Heer en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel, in heerlijkheid. Hij werd gekroond met majesteit, verhoogd door de Vader, zittend aan de rechterhand van God. We hebben een verhoogde Heer. En weet u, ik ben opgevoed met de Heidelbergse catechismus, misschien is dat voor u niet zo'n prettige klank, maar er staan soms ook zulke mooie dingen in. Daar staat de vraag in, moet ik hem even opzoeken. Oh ja. Is Christus niet bij ons na de hemelvaart? En dan is het antwoord, als mens niet. Maar tot in eeuwigheid als Godheid. In majesteit en glorie, verbonden met een ieder die gelooft. En hij verlaat ons nimmer meer. de Heer Jezus opgevaren ten hemel, zittend aan Gods rechterhand, is niet iets in het verleden, maar is iets voor het heden. Omdat hij zijn heerlijkheid, zijn macht en majesteit wil delen met zijn gemeente die aan hem verbonden is. De Heer is, of in de schrift staat, hij zal ons nooit verlaten en ons nooit begeven. De Heer zegt, ik ben met u alle dagen. En Paulus zegt in Romeinen, niemand of niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En die is met ons verbonden. Zo mogen we leven op grond van Gods belofte. Vaststaan in het woord van God. En weet u, soms zijn onze omstandigheden best moeilijk. Misschien dat u wel eens momenten hebt van twijfel. De Heere wil u opzoeken met zijn woord. Hij wil zijn woord voor u openen, dat u daarin verankerd mag zijn. Want hij die spreekt, leeft. En hij is de getrouwe getuige tot in eeuwigheid. Er gebeuren veel dingen in onze tijd. En als ik spreek met mensen, komen die dingen naar voren. Je had eerst corona, nu heb je een apenkokkenbacterie. Wel eens van gehoord? Nee, maar het kwam wel in het nieuws. Je hebt de oorlog in Oekraïne. De enorme hongersnood daar in Afrika. Dat kan je zo bezighouden. Dat kan je zelfs om twijfelen brengen. Is dit nu de overwinning van de Heer Jezus? Misschien heb u wel lichamelijke ziekte. Of zijn geliefde van u ziek. Of afgedwaald. Of verkerend in moeilijke omstandigheden. Misschien heb u wel moeilijkheden in uw gezin. En je had het zo anders verwacht. Zorg om de maatschappelijke omstandigheden. C.S. Lewis in Gods megafoon schrijft de zin, en dat ben ik nooit vergeten. Als je teleurgesteld bent, is dat een open deur voor de duivel om je in verwarring te brengen en los te trekken van je heiland. En dat zie je ook soms gebeuren. Dat is wat twijfel doet. Maar die zin die stopt niet, er staan kommen achter. Maar het is ook een open deur voor uw heiland, die door zijn woord uw geloof in hem wil versterken. En dat geloof ik. Verankerd in de schrift. Levend op grond van Gods belofte. Hij is onze leidsman. Hij is de voleinder van ons geloof. We mogen leven met een verzekerd hart in moeilijke omstandigheden. Maar weten dat hij terugkomt. En hij komt spoedig. Hij die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij komt spoedig. En er is geen tijd meer te verliezen. Leef en getuig van Gods belofte. Amen. Ik wil graag met u zingen uit lied 482, vers 1 en vers 2. Ik geloof en daarom zing ik. gaan in dankgebed. Heere, dank u wel dat u leeft en dat u spreekt. En dat u ook vandaag ons wil ontmoeten. In uw woord, in uw Zoon, door de Heilige Geest. Dank u wel dat we uw woord vrij mogen lezen. Heer, niet alles kunnen we begrijpen. Maar Vader, wilt u ook ons verstand openen, zodat wij mogen zien uw belofte. De diepgang van het offer van uw Zoon, niet alleen van horen zeggen aanvaarden, maar met ons hart mogen aanvaarden, omdat u spreekt. Heer, dank u wel dat u ons de kracht wil geven om van u te getuigen en de woorden. En Vader, dank u wel dat ook al leven we in moeilijke omstandigheden, kan het voor ons heel moeilijk en heel benauwd zijn. Heer, dat u ons wil vertroosten door uw woord heen. Omdat wat er ook gebeurt, u het laatste woord zult hebben. En we ons bewust mogen zijn van die zo bevoorrechte positie. Om als kind van u te leven onder uw zegen. Om als bruidsgemeente uit te mogen zien naar de bruidegom. Heer, dank u wel voor al die beloften. We dragen hen aan u op. Heer, die uw bemoediging daarin zo nodig hebben. Wilt u maar spreken. Vader, dank u voor uw woord. En dat u met ons meegaat. Niet alleen nu, maar tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil graag staande met u zingen lied 482, het vierde couplet. En na de zegenbede ook couplet 5. Geloof onze weg volvoeren, de komende week binnen, maar wel onder de zegen die de Heere God wil geven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u zijn vrede. Halleluja. Amen.